Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij, en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht, vergranden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Wij noemden u Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen in aansluiting daarop het laatste vers van Psalm 48. Vervolgens zal ons worden gelezen uit Gods heilig woord Jeremia 2 vanaf vers 29.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Te beginnen bij vers 29. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen, ze hebben de tucht niet aangenomen. U die de zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, daar gij boelering zoekt? Waarom gij ook de booste hoeren uw wegen geleerd hebt? Ja, het bloed van de zielen der onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan die allen. Nog zegt gij zeker, ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Zie, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg. Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmee niet zult bedijen. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen het heilig aangezicht des Heren. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Zo heeft de dichter van de oude dag het gezongen, Heere. En zo mogen we vanavond in de stilte van uw woning samen zijn, om stil te staan bij uw weg, bij uw zorg, bij uw trouw en goedheid, die u ook in het achterliggende seizoen aan ons en onze kinderen hebt bewezen, waar u leven en levensonderhoud wilde schenken, waar u van dag tot dag wilde voorzien in alles wat nodig was, ja waar u zondag aan zondag en in de week arbeid aan onze zielen ten koste hebt willen leggen, o God, dan past het ons om u ook in deze ogenblikken daarvoor alle lof, alle eer en alle dank toe te brengen. En Heere, dan bidden wij van u, zou u in onze harten zelf dat ware dankoffer willen werken door uw geest. Zou u zelf die offerande Gods, dat verbroken hart en die verslagen geest willen schenken, Heere, wat diep doet buigen voor u, wat doet bukken voor uw hemelhoge majesteit, en wat het doet zeggen in verbrokenheid en in verwondering, wie zijn wij en wat is ons huis, dat ge ons tot hiertoe gebracht hebt. Want tegenover uw trouwe zorg, Heere, hebben wij dagelijks onze schuld gesteld. Tegenover uw goedheid hebben wij zoveel kwaad gesteld. En als u in het recht zou treden, Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, Heere, wie zal dan bestaan? En u weet u of er vanavond in ons midden zijn, die verbroken van hart moeten uitroepen met een Petrus, ziende op de weldaden, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. O, zou u ons zelf maar op dat plekje willen brengen, waar u groot bent en wij klein. Want geen meerder goed, Heere, gij ons geven moogt, dan dat ge ons vernedert en maakt klein. Want waar wij klein zijn, daar bent u groot. En waar wij niets zijn, daar bent u alles. O Heere, zou u ons willen brengen op die plaats en willen houden op die plaats, waar we verbroken onder uw goedheid mogen uitroepen, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. En Heere, als we dan aan de avond van deze dag rondom uw eeuwig blijvend getuigenis zijn samengekomen, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Als we ook vanuit uw woord gebracht zullen worden bij die schuldige ondankbaarheid die het volk van Israël tekende in de dagen van Jeremia, maar die ook het leven van ieder Adamskind tekent, waar wij in Adam tegen u zijn opgevallen, u de rug en de nek hebben toegekeerd en met sprekende daden betuigen, wijk maar van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En dat terwijl u zeggen kunt, wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen, hetgeen ik niet gedaan heb. En Heer, als we dan vanuit uw woord ook de schuld en de afwijking van land en volk hebben aan te duiden, o, dat we ons niet zouden verheffen, Heere, maar dat we ons onderdeel zouden weten van dit volk, wat zo van u is afgeweken en wat zich zo wentelt in de goddeloosheid. O Heere, dat we toch in de breuk zouden mogen worden ingeleid, en dat er ook vanavond vanuit ons midden dat gebed zou mogen opklimmen, verzoen de zware schuld, die ons veel te weinig met schrik vervult, en bewijs ons uw genade. O Heere, dan is er alleen maar verwachting bij u vandaan, dan is er alleen maar verwachting vanuit uw eeuwig welbehagen, waardoor u in de tijd uzelf een volk vergadert uit alle volkeren, talen en tongen, die uw naam zullen verkondigen. O God, mag het ook aan deze plaats zijn, en dat we samen in de nood en in de verootmoediging ook voor land en volk zouden smeken, of u nog niet wegens onze gebreken ver zou willen blijven geweken, maar dat ge uw wijnstok nog eens zou willen herstellen als wel eer. O Heere, wij bidden u, kom nog in ons midden en vervul onze harten met uw geest en met uw zegen. Ja, doorwaai de hof, opdat alles wat van ons is ertussenuit zou mogen worden genomen. En alles wat van u is en wat zo onmisbaar is op weg en reis naar de eeuwigheid zou mogen worden geschonken. En de specerijen zouden mogen uitvloeien en Christus tot zijn hof zou mogen komen. En Heere, dan schonk u het de gemeente ook in de achterliggende periode van rustdag tot rustdag samen te mogen komen onder de bediening van uw woord. En dan weet u waar het zaad gevallen is. En dan weet u wat het voortgebracht heeft. O, wij bidden u, Heere, laat de gemeente toch niet tot erger zijn samen geweest, maar dat het zou hebben mogen strekken tot de verheerlijking van uw naam en tot redding van zielen, ja, ook tot oefening van uw Sion in het allerheiligst geloof. Mogen we de broeders kerkraad u bevelen, Heere, u schonk en wat nodig was om ook hun ambtelijke arbeid te verrichten in het midden van de gemeente, dat toch hun arbeid niet ijdel zou zijn geweest in u de Heere, en dat ze het zaad al wenende gezaaid maar zouden mogen brengen voor uw aangezicht, en dat ze nog eens met gejuich zouden mogen maaien. Mogen we u bidden, Heere, voor onze ambtsbroeder in Nazareth, dominee Dekker, waarvan we begrepen dat hij ook vanavond wellicht met ons meeluistert. Ach Heere, mogen we hem en zijn vrouw en allen die hem lief zijn, als ook de gemeente daar, bevelen. En zou u zelf waar willen maken, Heer, dat u die roept ook de getrouwe bent die het doen zult. Dwars door alle onmogelijkheden heen, dwars door alle tegenstand heen en allermeest dwars door al het onze heen. O God, sterk hem in zijn ambtelijke dienst, bedien hem uit de volheid van Christus en geef toch dat zijn arbeid onder de beminden om der vaderen wil rijkelijk zou mogen worden gezegend tot grootmaking van het rijk uw zoons, tot opbouw van uw gemeente, ja allermeest tot verheerlijking van uw naam en deugden. Zoudt ge vanavond alles willen aanbrengen wat nodig is? Wilt u de gemeente geven in het luisterende bediening van uw geest? Wil uw dienaar de zalving van Christus niet onthouden? Zoudt ge zelf de schriften willen openen, ons hart willen onderwijzen, onze tong willen aanroeren met een kool van het altaar, opdat we zouden mogen staan in uw kracht en zouden mogen spreken naar de zin en de mening van uw lieve geest, en dat het einde van ons samen zijn strekken mogen tot verheerlijking van uw grote naam en tot het eeuwige welzijn van onze zielen en dat om Christus wil. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 81 en daarvan de versen 11, 12 en 13. Psalm 81, de versen 11, 12 en 13. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente in biddend opzien om de hulp van boven willen wij Gods woord bedienen. Vanuit Jeremia 2, versen 31 en 32. Jeremia 2, vers 31 en 32. Waar Gods woord aldus luidt. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen? Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal tot zover. We beluisteren in deze tekstwoorden de klacht van de Heere over zijn ondankbaar volk. En we staan achtereenvolgens stil bij zijn vraag, vervolgens bij zijn verwijt en tenslotte bij zijn verdriet. De klacht van de Heere over zijn ondankbaar volk, zijn vraag als we lezen in de tekst, ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land der uiterste donkerheid? Vervolgens zijn verwijt. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? En tenslotte zijn verdriet. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. En dan leidde de Heere ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid. Jong geroepen en jong gezonden, dat was hij, Jeremia, de priesterzoon uit Anatot. Van de baarmoeder af geheiligd, zo lezen we in het eerste hoofdstuk het vijfde vers, en de volkeren tot een profeet gesteld. Maar het viel niet mee, de last die de Heere zijn jonge knecht op het hart gelegd had en die ook zijn hele ambtelijke bediening zou tekenen, bevatte een uiterst moeilijke opdracht. U leest dat ook in het roepingsvisioen van Jeremia in het eerste hoofdstuk, het tiende vers. Daar wordt eigenlijk een doorsnede gegeven van de bediening die Jeremia onder het volk te vervullen heeft. Uitrukken, afbreken, verderven, verstoren, dat eerst en dat vooral, en dan eigenlijk zijdelings ook nog bouwen en planten. Maar zijn prediking zou sterk eenzijdig zijn. Een prediking die zou dreunen van gericht en van gerechtigheid, waardoor zijn hoorders, althans het merendeel, hem liever zagen gaan dan komen. En omzagen naar andere leraars, naar andere profeten, die hen vrede verkondigden en geen gevaar. Ja, die de breuk op het lichtst heelden. En toch, ondanks de tegenstand en de tegenwerking die Jeremia heeft moeten ervaren, ook in die lange jaren waarin hij dienen mocht als Gods profeet, is hij getrouw gebleven aan zijn opdracht. Getrouw gebleven aan zijn zender. Of ze het dan horen willen of niet horen willen. Of ze het dan doen zullen of niet doen zullen. Maar getrouw aan de last die hem van de hemel opgelegd was, heeft hij het uitgeroepen. Hoort des Heren woord. In het hoofdstuk dat voor ons open ligt vinden we een profetie uit de eerste tijd van Jeremia's bediening. Hij was toen nog geen 20 jaar oud. Dat moet u zich eens indenken, gemeente. Zo jong. En dan zo'n opdracht. Zo jong. En dan zo'n boodschap. Een boodschap die het vrome volk van Israël in het vlees sneed. Een boodschap die niet anders dan tegenstand op kon roepen bij een natuurlijk mens. En toch, de Heere heeft het gezegd. Zeg niet, ik ben jong, want overal waar ik u zenden zal, zal ik met u zijn. In de aanhef van ons hoofdstuk lezen we zijn opdracht. En des Heren woord geschiede tot mij, zeggende, ja daar begint het gemeente. Het woord des Heren komt tot de profeet en vervolgens gaat de profeet met het woord des Heren tot het volk. Hij heeft eerst zijn oor te luisteren gelegd bij de mond van God. Spreek, Heren, want uw knecht hoort, en vervolgens gaat hij als een gezondene van 's hemels wegen uit onder het volk, in de zekerheid van de last die hem is opgelegd, sprekende het woord des Heren en dienende naar de wil des Heren. En dan volgt er een lange en vooral indringende preek, waarin de Heren zijn volk ter verantwoording roept. En waarom? Wel, u leest het in vers 13. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. En na die twee boosheden gaat de Heere vervolgens een onderzoek instellen. En hoe? Eigenlijk heel ontroerend. Heel ontroerend, want in de eerste versen van ons teksthoofdstuk klinkt iets door van goddelijk heimwee. De Heere blikt terug en hij neemt het volk daarin mee op die eerste tijd. De tijd van de eerste liefde waarin dat volk zo aanhankelijk de Heere volgen mocht. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Hoe ze hem na mochten wandelen in de woestijn. Toen ze hem volgden waar hij ook heen ging. En waar hij hen beveiligde tegen hun vijanden. Hij noemt het hun weldadigheid. Het deed hem weldadig aan, die aanhankelijkheid van dat volk, dat tere, aanhankelijke leven, wat dat volk in die eerste tijd tentoonspreidde. Maar hoe anders is het geworden? Daar is niets meer van over, die tere tijd is geweken. Ja, erger nog, het volk heeft de Heere verlaten. Het heeft zich van de Heere afgekeerd en het heeft zich andere gewoon naar hun lust verkoren. En als u dan het hoofdstuk met aandacht leest, dan is het alsof de Heere voor een raadsel staat. Menselijkerwijs gesproken. Hoe kan dit toch? Waar ligt de oorzaak toch dat het volk hem verlaten heeft en zich tot de afgoden gewend heeft? En dan daalt hij zeer laag af, gemeente. Zo laag, dat hij zich vanaf het vijfde vers als het ware in de beklaagde bank plaatst voor het tribunaal van het volk en zegt: wat voor onrecht hebben uw vaderen aan mij gevonden? Dat zij verre van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en ze zijn ijdel geworden. Het is alsof de Heere zegt, maar inwoners van Jeruzalem, volk van Jacob, volk van Israël, wat heb ik u misdaan? Wat is toch de oorzaak dat u zo van mij afgeweken bent? Welk onrecht hebben uw vaderen dan bij mij gevonden, dat ze van het heilspoor zijn afgegaan en dat u hen daarin gevolgd bent en dat u niet tot me wedergekeerd bent en dat u uw hart aan de afgoden gegeven hebt? En in onze tekst treffen diezelfde gestalte weer aan. Als gezegd wordt, ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land der uiterste donkerheid? En als Jeremia zo de woorden Gods in zijn ziel voelt druppen, gemeente, dan grijpt het hem aan. Dan ontroert het hem. Als hij zich de Heere voorstelt die zo laag wil bukken en zo laag wil buigen voor het volk. Ja, die zich als het ware aan het volk uitlevert en zegt, zeg het dan maar, wat heb ik u misdaan? En dan roept Jeremia het uit met innerlijke bewogenheid en aangedaan tot in het diepst van zijn jonge ziel, o geslacht. Aanmerk toch gij lieden des Heere woord, o geslacht. Hij staat hier als een Jood onder de Joden, gemeente. Hij weet zich met dit volk verbonden, ze zijn van zijn geslacht. Hij staat er niet boven, gemeente, maar hij staat ertussen, even schuldig, even veroordeeld door de waarheid die hij van Gods wegen prediken moet. Hij weet zich één met dat volk, ze zijn van zijn geslacht, een geslacht wat de Heere sinds de tijd van Abraham, Isaac en Jacob zo rijk gezegend heeft. En wat God volgens vers 21 geplant had als een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Maar wat nu zo veranderd en zo verbasterd is. Dit geslacht, deze stammen van Jacob, deze kinderen van Israël, ze hebben zich van de Heere afgescheurd. Ja, ze hebben hem volgens vers 11 prijsgegeven. Ingeruild voor nietige goden die geen nut doen. En opnieuw klinkt dat goddelijk waarom. O geslacht, aanmerk toch. Dat wil zeggen, hoor het niet alleen aan, maar let er ook op. Keer ermee tot uzelf in. Neem het ter harte en dan komen de vragen. Terugleidende vragen. Recht vanuit Gods hart. Door de mond van zijn profeet ben ik Israël een woestijn geweest. Of een land der uiterste donkerheid. De beelden die hier gebruikt worden, gemeente, staan symbool voor uiterste verlatenheid. Een woestijn. Wat kun je je daar verlaten voelen? Als je als reiziger door de woestijn gaat. En als je geen hulp op je weg hebt. En als je daar in die grote uitgestrekte woestijn en in die huilende wildernis ronddoolt. Wat kun je je dan van alles en ieder verlaten voelen? Het is in de Bijbel ook de plaats van het oordeel. Het is de plaats van het gericht. Het is de plaats van de Godverlatenheid. Het staat symbool voor gebrek lijden, voor moeite, voor ellende. En zegt de Heer als het ware, zegt volk van Israël, ben ik zo nu voor u geweest als zo'n woestijn. Waarin u zich zo van mij verlaten hebt gevoeld. Hebt u het werkelijk zo ervaren, volk van Israël, dat ik er niet was. Dat ik mij verborgen voor u hield. Dat ik u aan uw lot heb overgelaten. Dat ik u heb laten dolen door de woestijnen en door een huilende wildernis. Ben ik zo duister, zo donker, zo verborgen voor u geweest, dat u zich aan uzelf overgelaten voelde, zoals iemand die in de diepst mogelijke duisternis alleen zijn weg moet zoeken en in gevaar is om te komen. Ben ik zo voor u geweest? Zeg het eens. Ja, zeg het maar. Getuig tegen mij. Waarmee heb ik u vermoeid? En u voelt wel, gemeente, de vraag stellen is een beantwoorden. Nee, zo is de Heere niet voor hen geweest. En daarom laat de Heere hen als het ware terugblikken in hun eigen geschiedenis. En het kan ook niet anders, of als hij dan spreekt van een woestijn, dan heeft dat onmiskenbaar het beeld van het woestijnleven en van de woestijnreis bij hen opgeroepen. Ja, ze zijn door de woestijn gegaan. En ze hebben ontberingen geleden, dat ook. Maar was het niet allermeest waar dat de Heere zo trouw voor hen gezorgd heeft? Er was brood uit de hemel, er was water uit de steenrots. De Heere heeft hen als op arendsvleugelen gedragen. Zo zegt Mozes in zijn zwanenlied in Deuteronomium 32. Gelijk een arend zijn nest opwekt en over zijn jongen zweeft. Zo heeft de Heere zijn volk geleid. En als het gaat, gemeente, om die duisternis, was de Heere voor hen duisternis? Hield hij zich zo verborgen dat dat volk 40 jaar heeft moeten zeggen, gaan wij voorwaarts, we zien hem niet, en gaan wij achterwaarts, we bemerken hem niet? Nee toch, hij was immers het licht op hun pad en de lamp voor hun voet. Ja, hij leidde hen des daags door de wolkkolom en des nachts door zijn vuurkolom. O, u voelt wel, gemeente, hier moet alle mond gestopt worden. De feiten zoals ze oplichten vanuit de geschiedenis van het volk van Israël pleiten God vrij, maar stellen ook het volk schuldig aan een schuldige ondankbaarheid. Nee, het verzuim lag niet aan Gods zijde. Het is zo waar wat we zongen met Psalm 106, verzuimden. En dan gaat het over het volk, alle trouw en plicht vergramde God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Het mag ons wel tot onszelf doen inkeren, ook op een dankdag. Want wat is dankdag houden anders dan gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zijn er nog ogenblikken geweest op deze dag dat we tot onszelf mochten inkeren en dat we in de stilte de weg mochten overdenken die de Heere met ons gehouden heeft ook in de achterliggende maanden van biddag tot dankdag. En dan is het zeker waar, gemeente, elk huis kent zijn kruis en elk hart kent zijn smart. Er is geen levensweg waarop geen doornen te vinden zijn. En toch, bij dat alles, heeft de Heere niet trouw gezorgd. Heeft Hij het niet wonderlijk wel gemaakt, waar Hij het leven schonk en leven liet. Waar Hij levensonderhoud wilde geven, zodat wij in het leven konden blijven. En zoveel dingen meer, een dak boven ons hoofd en kleding om ons te kleden, zoveel. Als we letten op wat anderen moeten missen. Maar ook de zorg die de Heere aan onze onsterfelijke zielen ten koste heeft gelegd. Door zondag aan zondag en ook in de week ons te brengen bij zijn woord. Dat woord dat ware wijsheid leert. Dat woord wat een kracht Gods is tot de zaligheid. Ja, een zaad der wedergeboorte. O, wat heeft de Heere een arbeid aan ons ten koste gelegd. Zodat hij ook vanavond kan zeggen, wat heb ik nog meer aan mijn wijgaard te doen. Hetgeen ik niet gedaan heb. Zou er iemand vanavond durven zeggen dat het hem of haar aan iets ontbroken heeft? Nogmaals gezegd, dat betekent niet dat het altijd gemakkelijk is geweest. Misschien is het wel een woestijn geweest. Misschien hebt u in de achterliggende maanden in uw waarneming wel door een woestijn moeten ploegen. U door een woestijn moeten voortbewegen, zorgen, moeite, noden, kruisen, rouw, verdriet, krommingen in het levenslot, doornen op je levenspad, moeite, maar mag u dan toch niet zeggen dat de Heere ook in het leed en ook in de verdrukking en ook in de moeite wilde bevestigen wat zijn woord ons leert. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. Zijn er dan toch geen ogenblikken geweest dat je mocht zingen met de dichter van Psalm 3. Maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En ja, wellicht waren er tijden van duisternis, dat u geen stap vooruit kon zien. En dat alles zo verborgen lag. En dat uw leven in de raadselen leek te verzinken. Maar dat u toch in dat alles hebt ervaren dat de Heere zijn woord wilde geven tot een licht op uw pad, tot een lamp voor uw voet, zodat u vanuit dat woord mocht worden geleid, stukje bij beetje, stapje voor stapje, op de weg van Gods raad. Maar waar heeft het ons gebracht? Als we dan zien wie de Heere is geweest, wie zijn wij geweest? We gaan nog een stap verder. Ook op een avond als deze, op een dag van afzondering, is het een goed gebruik en ook al een eeuwenoud gebruik, dat ook vanuit het woord het licht geworpen wordt op de tijd waarin we leven. Een tijdwoord. Een gemeente, als het daarover gaat, wat heeft de Heer een bijzondere bemoeienissen willen houden en dat al eeuwenlang met ons volk, met ons Nederland. Wat is de Heer goed geweest? Als het gaat om het geestelijke sinds de tijd dat Hij eeuwen terug het licht van het woord op de kandelaar bracht en dat licht mag tot op de dag van vandaag schijnen. Wat mogen we terugblikken op een rijk verleden waarin de Heere als het ware zijn wijnstok wilde planten in onze lage landen bij de zee, zijn kerk wilde vergaderen. En het kan je wel eens treffen als je over de wegen gaat en je passeert de dorpen en de steden. Er is vrijwel geen dorp, er is vrijwel geen stad waar geen torenspits uit omhoog steekt als een herinneringsteken van Gods wondere daden in het verleden en nog in het heden. En al is het waar dat er vele kerken sluiten, maar als we letten op wat wij nog mogen hebben in ons land, ook in vergelijking met Europese landen om ons heen, waar het licht van het woord nagenoeg gedoofd is of in het geheel is uitgedoofd, wat mogen we dan nog veel hebben in ons Nederland? En dan in zo'n Nederland, wat een hoge welvaartsstandaard kent, wat grote rijkdommen kent, zeker in vergelijking met andere delen van deze wereld. Wat een zegeningen, wat een bemoeienis. Wat is de Heere nog goed voor een volk dat het zo laag heeft laten liggen, wat zo heeft afgerekend met de God van onze vaderen en wat zo in alle opzichten laat zien dat het zich niet langer wil onderwerpen aan God en aan zijn wil en aan zijn wet en aan zijn woord. Dan mag de Heere met recht vragen, ook als het om ons volk gaat, te midden van de afwijking en te midden van de afval die zich allerwegen openbaart, maar waarom dan Nederland? Waarom dan? Wat heb ik u misdaan? Wat voor onrecht hebben uw vaderen bij mij gevonden dat ze mij verlaten hebben? Waar ligt de reden dat ons land de weg gaat die het gaat? Waar ligt toch de oorzaak dat de agressie al meer zichtbaar wordt en zich allerwegen openbaart van hen die af willen rekenen met alles wat herinnert aan onze joods-christelijke wortels? Die af willen rekenen met alles wat herinnert aan de dienst van God en het woord van God en het gezag van God en de inzettingen van God. Vanwaar betuig tegen mij, o volk van Nederland? En daar maken we nu samen deel van uit, want de gedachte zou bij u wakker kunnen worden. Ach dominee, u kunt dat hier uitroepen, maar dat moet feitelijk op de straten worden uitgeroepen. Wij voegen ons nog naar het woord. Wij zonderen nog een dag af in het midden van de week om te gedenken hoe de Heere ons heeft gunst bewezen en de wonderen gade te slaan die Hij nu, maar ook van ouds nog heeft gedaan. Daarbuiten, jawel, maar is het niet naar het woord dat alle verval toen en daar in Israël en Juda, maar ook nu, vandaag de dag, begint bij het huis van God? Zou het niet zo zijn dat Nederland zo ver van haar plaats is, omdat de kerk in veel gevallen, zo niet geheel, niet op haar plaats is? Zouden er geen wonderen gebeuren als wij de breuk zouden leren zien, zouden doorleven en zouden eigenen en schuld verslagen en verbroken, zouden worstelen aan de voeten des Heren of Hij in de toren nog aan zijn ontfermen zou willen gedenken? De Heere heeft zegeningen gezaaid in ons persoonlijke leven, in ons volksleven, in ons kerkelijke leven, maar wat oogst Hij nu? We letten erop in onze tweede gedachte. Want we lezen in vers 31 het tweede gedeelte. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren? Wij zullen niet meer tot u komen. Ziet u hem in uw gedachten staan, die jonge profeet? Enerzijds weet hij zich één met zijn geslacht. Een Jood onder de Joden, één met dat volk. En anderzijds weet hij zich van Gods wegen geroepen om de goddelozen het wee en de rechtvaardigen het wel aan te zeggen. Ziet u ze luisteren, gemeente, de mannen van vers 8. Neem het er maar bij, dat achtste vers, waarin ons de priesters en de wetgeleerden worden getekend, we zouden kunnen zeggen de geestelijke leiders van het volk, maar ook de herders, de politieke leiders van het volk, de profeten, mannen van naam. En daarboven God, die het alles ziet en die het alles weet en die door zijn profeet twist met de geestelijke en de politieke leidslieden van het volk, ja, die door zijn profeet twist met het volk van Israël, met de mannen van Jeruzalem, met de stammen van Jacob. En wat geen mens ziet, dat ziet God. Jeremia ziet aan wat voor ogen is, en ja, hij zal het wellicht om zich heen gezien hebben, die van boosheid opeengeperste lippen van zijn hoorders. Hij zal het wellicht om zich heen gezien hebben, die fonkelende ogen van boosheid en van vijandschap. En later heeft hij het ook gevoeld, die slaande handen, zelfs van een man die vooraan stond in de godsdienst, Pasjur, die hem vanwege de waarheid die hij sprak recht in zijn gezicht sloeg. En hij heeft het ervaren toen ze hem meer dan moe geworden waren, dat hun handen naar hem grepen, hem gevangen namen, hem in een put wierpen in een diepe kuil zonder water en uiteindelijk ontvoerden naar Egypte. Hij heeft het allemaal ervaren. Maar God ziet het hart aan. En als Jeremia daar dan aan het preken is, dan leest God als het ware de harten van die hoorders. Wat de overdenking in hen spreekt, namelijk, waarom zegt dan mijn volk, zo denken zij, zo overleggen zij, zo handelen zij, zo spreken zij, waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren? Vanuit het oorspronkelijke kan het ook als het volgt vertaald worden, wij zijn vrij. Heren en dienaren, heren en knechten, heren en slaven. Die tijd hebben we achter ons gelaten, wil dat volk eigenlijk zeggen. Welke tijd? Van dienen. Wie? God. Van buigen. Waaronder? Onder het juk van zijn inzettingen. Maar nu, wij zijn heren. Wij zijn vrij. We zijn niet meer gebonden. We zijn vrije mensen die zelf bepalen wat goed en wat recht is. Wat we doen en wat we laten zullen. Kanttekening 85 werkt het ook verder uit, deze woorden, wij zijn heren. Dan zeggen onze vaderen, dat wil zeggen, onze zaken staan wel. Wij hebben ons rijk door vreemde hulp en verbonden. En denk dan aan de hulp en de verbonden met Assur en Egypte. Wij hebben ons rijk door vreemde hulp en verbonden vastgemaakt, veilig gesteld. Wij hebben met u nu niet meer van doen. En wij behoeven u niet meer te zoeken. Is dat niet aangrijpend gemeend? In plaats dat zij zich onder het woord van God wegschamen. In plaats dat hun hoofd buigt en het schaamrood op hun kaken verschijnt. In plaats dat ze in het stof der verootmoediging voor de Heere neervallen en zeggen, treed niet in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Rechten ze hun rug, kijken God frank en vrij in de ogen en zeggen, wij zijn heren. Met andere woorden, wij laten ons door u niet meer gezeggen. Wij zijn vrij, wij staan op eigen benen. Wij beheersen ons eigen leven, wij doen naar eigen zin en wil en aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En als u dat zo leest, gemeente, en zo hoort, dan schudt u wellicht uw hoofd. En dat laat zich verstaan als we indenken hoe dat de Heere zich voor dat volk neerbuigt. Hij plaatst zichzelf als het ware in de gedaagde bank en hij zegt het tegen dat volk, zeg het dan maar waar het u aan ontbroken heeft en zeg het dan maar wat ik u misdaan heb. Ben ik u dan een woestijn geweest? Ben ik u dan een land van uiterste donkerheid geweest? Zeg het maar, we zouden zeggen, de Heere kan niet dieper buigen. En dan dat trotse volk, wat recht overeind de Heere in de ogen kijkt en zegt, wij zijn Heere. Wij zullen niet meer tot u komen. En toch, gemeente, deze onvoorstelbare goddeloosheid staat minder ver van ons af dan we zo op het eerste gezicht zouden denken. Ligt daar allereerst onze diepe val in Adam niet verklaard? Ligt met deze woorden, wij zijn heren, ten diepste de wortelzonde van de gevallen mens niet open voor ons? Is dat immers het levensmotto niet van de mens die tegen God is opgestaan? Wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En dan had God Adam en Eva na kunnen gaan. En hij had het kunnen zeggen. Wat voor onrecht hebt u dan bij mij gevonden, Adam? En wat voor onrecht hebt u dan bij mij gevonden, Eva? Dat u mij verlaten hebt en een voorzichtig verdrag gesloten hebt met de hel. En dat werkt door in het leven van alle dag, want wij dragen van onze kindse dagen af die wortel van opstand en die wortel van hoogmoed mee. Dat stukje erfschuld wat van kind op kind wordt overgeplant. Die wortel van willen zijn als God, een heer willen zijn en geen dienstknecht. O, het tekent ons aller leven. Mag ik eens vragen, gemeente, zijn we er ooit bijgebracht? Zijn we ooit bij onze val gebracht? Zijn we ooit bij onze opstand gebracht? Zijn we ooit vanuit dit woord veroordeeld? Wij zijn heren. En dat die slag naar binnen ging. En dat het u in het stof bracht. En dat u zeggen moest, o God, dat is nou mijn bestaan. Ik ben tegen u opgestaan. Ja, Adam is van spoor gegaan. Maar ik ook. En dan valt er niet meer te wijzen naar Adam, dan valt er niet meer te wijzen naar Eva. Maar dan wordt het een persoonlijke schuld, dan wordt het een persoonlijke val, dan wordt het een persoonlijke opstand tegen God. Dan gaan we over de aarde in onze beleving als een misdadiger, als een opstandeling, als een revolutionair. Die zich vrij gevochten heeft van onder de last van Gods wet en onder de last van zijn wil. Althans, een last. Ja, een lichte last. Een zacht juk. Maar een mens in zijn natuurstaat, gemeente, maakt dat wat God als zacht heeft aangewezen hard. En een mens in zijn natuurstaat die onder God niet bukken en buigen wil. Die ervaart God als hart en die ervaart zijn wetten als hart. En waarom? Omdat de liefde eraan ontbreekt. Adam en Eva en wij in hem hebben de liefde prijs gegeven. En God werd ons tot een last en zijn dienst werd ons tot een last. En dat komt uit in het leven van alle dag. En als we dan zien, gemeente, onbekeerde medereiziger. Als je nou hier vanavond nog zit met een onverzoend leven en een onbekeerd hart. Wat heeft de Heere er weer niet aan gedaan? Ook in de achterliggende maanden. Op de fluit gespeeld. Evangelie laten verkondigen. Dat evangelie, gemeente. Dat goddelozen wil rechtvaardigen. En vijanden met God wil verzoenen. Hij heeft uw klaagliederen laten zingen. Hij heeft de scherpte van de wet en de eisen van zijn recht u gepredikt. Hij heeft uw klaagliederen laten zingen in het wee over de goddelozen. Wat heeft hij er nog meer aan moeten doen dat hij niet gedaan heeft? En nog altijd onbekeerd. Nog altijd op eigen benen. Nog altijd koning over uw eigen hart en leven. Ja, wellicht met wat godsdienst. Maar toch, tot in het diepst van het hart, betoverd door de zondedienst. En vervuld met zondelust. Want weet u wat zo aangrijpend is? U moet niet denken dat deze mensen uit Jeremia 2 geheel ongodsdienstig waren. Het gaat hier over priesters in vers 8 en wetgeleerden. We zouden zeggen dat was de geestelijke elite van het volk. En aangrijpend genoeg, zij gingen juist voorop in het afwijken van God. En dat terwijl de altaren rookten. En dat terwijl ze hun gebeden opzenden, maar al gingen dan hun voeten naar het altaar, en al spraken dan hun lippen de gebeden, hun hart lag, ja waar? Nou, dat leest u halverwege het hoofdstuk. Op alle groene heuvel en onder alle groene boom. Wat wil dat zeggen? Afgodendienst. En zo kun je op zondag en door de week in de kerk zitten en je voeten gaan naar Gods huis en je lippen spreken de gebeden en je lippen zingen de psalmen en terwijl je hart bij de afgoden ligt. En dat de Heere zondag aan zondag heeft toegeroepen, verlaat de slechtigheid en leeft. En dat de Heere ook gesproken heeft door zijn daden, hij heeft gezorgd, leven en levensonderhoud geschonken en dat toch op de bodem van het hart ligt, wij zijn Heren. Wij zullen niet tot u komen. Of dat wij onszelf een godsdienst hebben uitgedacht waarin wij op de been kunnen blijven. Waarin we godsdienstig kunnen zijn naar eigen inzicht. En de scherpe kanten van Gods wet en van Gods rechter hebben afgehaald, zodat het voor ons aangenaam leefbaar en aantrekkelijk bleef. En we zo feitelijk eigenzinnig en eigenwillig God dienen op onze manier. En niet onvoorwaardelijk buigen onder zijn rechten en niet onvoorwaardelijk buigen onder zijn wil. O, moet de Heere dan ook van ons niet zeggen hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekens, nog gij hebt niet gewild. En ook ons land gemeent, wij zijn Heren, is dat niet als het ware de rode draad die we door onze samenleving zien lopen, die we door onze regering zien lopen? De geest van de revolutie, geen heer, geen meester. De agressie als het gaat om de afrekening met alles wat ons herinnert aan Gods woord en Gods dienst. De doorgaande openbaring van krachten en machten die zich vrij zoeken te vechten van de indoctrinatie van het christendom, zoals die eeuwenlang, zegt men dan, over ons en over onze gewetens geheerst heeft. Laat ons die touwen verbreken en laat ons die banden verscheuren. Is dat niet de sfeer die we ademen, ook in onze samenleving? Wij zijn Heren, wij redden onszelf. Omhoog kijken naar boven, om hulp doen we niet meer, we kijken om ons heen, we sluiten verbonden en verdragen. We maken ons sterk en we zijn sterk en we hebben God niet meer nodig. De kerken mogen sluiten. En het woord moet wijken, ook uit het publieke domein. Wij zullen niet meer tot hem komen. Vroeger, eeuwen terug, had men aan God genoeg. En nu laat ook Nederland voor het overgrote deel zien dat men van God genoeg heeft. Wij zijn Heren. Vroeger was het mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. En nu is het wij zijn Heren. Wij maken zelf de dienst wel uit. En dan bepalen wij waar het leven begint. En dan bepalen wij waar het leven eindigt. En dan bepalen wij wat de waarde van het leven is. En dan bepalen wij wat de kwaliteit van het leven is. En God, God erkennen wij niet meer. Wat aangrijpend gemeend, als we dat ook om ons heen zien. Maar laten we niet alleen denken dat de geest van eigenzinnigheid en eigenwilligheid alleen in het politieke domein en in onze samenleving rondwaart. Ook in de kerken. Hoe langer, hoe meer. En we zien het in de buitenste schil van de gereformeerde gezinten gebeuren, christelijk gereformeerde kerken in zwaar weer. De strijd om de ambten, de vrouw in het ambt. Ja, dan gaat het om de schil, om de buitenste schil, zouden we zeggen, van de gereformeerde gezindte, maar het komt steeds dichterbij. Jaren terug stond het heel ver van ons af. En schudde men ook in christelijk gereformeerde kringen het hoofd als men over deze dingen sprak. En nu ligt het op de synodetafels. In de christelijk gereformeerde kerken. En hoe lang zal het nog duren voordat het op de synodetafels van de gereformeerde gemeenten ligt? U zegt, dominee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt. Kijk alleen de kerkgeschiedenis in ons land eens na. Verdiep u eens in de opkomst en in de teloorgang van de gereformeerde kerken. En kijk vanuit daaruit eens naar onze eigen gemeentekring. U zou schrikken. U zou schrikken. Als u ziet waar de overeenkomsten langzaam maar zeker zich beginnen te manifesteren. Nee, het lijkt er in het geheel nog niet op. Maar mosterdzaten, dat is vaak het begin in het godswerk. Maar dat is ook vaak het begin in de afbraak, de uitholling van binnenuit, de veroppervlakkiging, het wijken van het heiligheidsbesef, bekeringen van beneden af zonder een eenzijdig godswerk, vervlakking rond de avondmaalspraktijk, enzovoort, enzovoort. Vervlakking in de ambten, gemeente, we mogen wel beven. En dat komt steeds dichterbij. Het net sluit zich hoe langer, hoe meer. En waar stonden we 50 jaar geleden? En waar staan we nu? En waar staan we over 20 jaar? Waar staan we over 20 jaar? En daar ligt iets onder van de geest van eigenzinnigheid. Wij zijn heren. Waarin de zelfbewuste mens, ook in het geestelijke domein, godsdienst wil bedrijven naar eigen inzicht en naar eigen wil, maar dan altijd zo dat het geen mens kost, maar dat de mens daarbij op de been en in leven kan blijven. Terwijl het ware godswerk, gemeente, is altijd zielsvernederend en godverheerlijkend. Dat gaat altijd door het afgesnedene heen. Dat gaat altijd door de weg van het volkomen wonder heen. Dat zet een mens er volkomen tussenuit. En dat laat alle ruimte over voor vrije genade en voor welbehagen. Wij zijn heren. En weet u wat zo wonderlijk is, gemeente? Als we dan in dat licht ook dat hoofdstuk lezen en ons leven overdenken, persoonlijk leven, kerkelijk leven, landelijk, politiek. Weet u wat dan zo opvalt? De wondere trouw en het eindeloze geduld van de Heere. Dat geldt zeker het volk van Israël. Dat volk, daar kan God niet meer vanaf. Al heeft dat volk eeuwenlang gepoogd van God af te komen, maar God kan van dat volk niet af. Ze liggen vast in zijn welbehagen. En wat binnen de grenzen van zijn welbehagen vast ligt, gemeente, dat kan er nooit van tussen. Dat wordt van boven onderhouden, daar is het begonnen. En al kan het soms lijken tot niets geworden te zijn, al kunnen er afgehouwen stronken en afgesneden wegen overblijven, maar de Heere is trouw aan zijn welbehagen, trouw aan zijn voornemen. En weet u wat dan zo ontroerend is? Als u dan vanuit Jeremia naar dat volk kijkt, dan wordt het wonder alleen maar groter dat de Heere geen volleinding gemaakt heeft. Dan wordt het wonder alleen maar groter dat de Heere niet alleen heeft uitgerukt, maar dat hij ook opnieuw is gaan planten en opnieuw is gaan bouwen. Ja, wel dwars door de oordelen heen. En dat heeft Jeremia aan den lijve moeten ondervinden. En ik roep u alleen in herinnering Jeremia 45, waar ook Baruch erin meegenomen wordt. Ja, het moet ook voor Baruch. Dwars door de oordelen heen, de Heere zal gaan afbreken wat hij gebouwd heeft, gaan uitrukken wat hij geplant heeft. Maar hij zal zijn ziel als een buit uitdragen. dat heeft nu alles te maken met de onveranderlijke trouw van de onveranderlijke God over een onverbeterlijk volk. En al moet de Heere dan zeggen, 40 jaar verdriet gehad. 40 jaar verdriet heeft hem geen berouw over zijn keuze gebracht. Welke keuze? Voor dat volk. En daar ligt de reden, gemeente, niet alleen waarom er verwachting voor Israël is, maar daar ligt nou ook de reden waarom er een volk zalig wordt. Want kinderen des Heren in ons midden, ik weet niet hoe je het er vanaf gebracht hebt in de achterliggende maanden, maar het zal zo best wel niet wezen. U zegt, u hebt geen hoge gedachten van ons. Zullen we het maar dicht bij de schrift houden? En dan neem ik u een ogenblik mee naar het binnenkamerleven van een man waar u en ik hoog tegenaan kijken. En waar je te midden van al je eigen falen en vallen en struikelen misschien nog wel eens van zegt, had ik maar de godsvrucht van Paulus. En dan luister ik bij zijn binnenkamer. Wat hoor ik dan? Nee, niet meer het gebed van de fariseer. Ik dank u dat ik niet ben gelijk. Maar ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van een lichaam der zonde en des doods. En misschien is er ook vanavond een volk in ons midden. Wat terugkijkend op die maanden tussen biddag en dankdag moet zeggen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dat aardse overhield. Een volk wat het wellicht moet zeggen, ook na ontvangen genade. O God, ik kan alleen maar één kant uitwerken. En dat is altijd op de ondergang aan. Ik kan het alleen maar bederven, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Weet u, dan kun je wel eens verwonderd en verbroken bij een boterham zitten. Dan kun je wel eens verwonderd en verbroken bij de minste blijkjes van Gods gunst zitten. Waarom? Omdat je in die ogenblikken beleeft het minste niet meer waardig te zijn. En God zou dan geen onrecht doen als hij je er voor eens en voor altijd tussenuit zou werpen. Ik was pas nog bij een oude emeritus predikant. Hoge leeftijd. Hij zegt, weet je wat nu het grootste wonder voor me is? Hij zegt niet alleen dat de Heere me er een keer bij gebracht heeft. Dat was een groot wonder, want ik heb nooit naar God gevraagd en nooit naar God gezocht. Maar, zei hij, weet je wat nu mijn grootste wonder is? Dat de Heere me erbij gehouden heeft en dat hij me de laan niet uitgestuurd heeft. Kijk, zulke mensen houden op een dankdag altijd over. Want die krijgen altijd meer dan ze waard zijn. Maar nu het wonder, dat ondanks al die afmakingen, dat volk nooit buiten Gods hart kan vallen. En nooit buiten Gods liefde kan vallen. En nooit buiten Gods gunst kan vallen. Want hij heeft ze eenzijdig lief gehad. Niet om hen, maar om zichzelf. En dan hoor ik Paulus doorbreken vanuit de diepten van de ellende in de inleving van ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Dan hoor ik hem doorbreken en uitbreken, maar ik dank God door Jezus Christus. Daar ligt de vastheid, daar ligt de grond en gemeente. Daarom is dat volk er nog in het Midden-Oosten. Al ligt het ingeklemd tussen zoveel machten vanuit de hel. Dit volk waar Jeremia over uitgeroepen heeft. Och, dat mijn hoofd water waren. Het mag er nog zijn. Waarom? Niet omdat het er beter mee geworden is. Maar omdat God er niet vanaf kan. En dwars door de oordelen heen en dwars door het verval heen. Zal gaan aanwerken op de vervulling van zijn eigen belofte. Dan zal gans Israël zalig worden. Maar juist omdat die liefde in zijn hart brandt voor dat volk. Nu, maar ook toen. Daarom is ook zijn smart zo groot. Als hij zich als de bruidegom van zijn volk voelt afgewezen. Als de jonkvrouw haar versierselen vergeet. De bruid haar binselen. Het volk haar God. Dagen zonder getal. We letten erop in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 95, het zesde vers. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad en wat daar verder volgt. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar binselen. In vers 32 gaat de Heere opnieuw, zoals eerder in dit hoofdstuk, de ongerijmdheid aantonen van de weg die het volk van Israël gaat. En opnieuw een beeldspraak. En verschillende verklaarders wijzen erop dat we het beeld hier samen mogen nemen, de jonkvrouw mogen zien, gelijk aan de bruid en het versiersel, aan het binsel. En dan gaat het hier waarschijnlijk over de rijk versierde bruidsgordel die een bruidegom wel eens gaf aan zijn bruid. En die zij op de dag van het huwelijk droeg, zoals dat vandaag de dag nog wel gebeuren kan, dat een aanstaande bruidegom iets geeft, een sieraad bijvoorbeeld, als uiting van zijn genegenheid, van zijn liefde voor zijn aanstaande bruid, wat ze dan ook daadwerkelijk op de dag van het trouwen draagt. Maar stel u voor, gemeente, dat zo'n bruid dan juist dat sieraad vergeet, hier in het beeld die bruidsgordel. Dat is ongerijmd en dat is onvoorstelbaar. Als dat zou gebeuren, dan zou het zijn alsof ze de bruidegom zelf vergeet. Dat snijdt door de ziel van die bruidegom als hij zijn bruid ziet en juist dat ene mist wat hij haar gegeven heeft. Het zou voor hem zijn alsof hij op zijn hart getrapt werd. Wel nu, zegt de Heer, zo is het nu tussen mij en mijn volk. In mijn trouwe zorg heb ik hen de panden van mijn liefde getoond. Maar ze doen het van de hand alsof het niets is. Alsof ik hen niet liefdevol heb verzorgd en getrouw geleid. En in het vergeten van die zegeningen hebben ze mij zelf vergeten. En dat dagen zonder getal, het is niet eens meer na te gaan. Het is niet eens meer te zeggen hoeveel dagen, zoveel dagen, lange, lange tijden, dagen zonder getal. O gemeente, hier hoort u de taal van de gekwetste liefde. Ik ben van hen vergeten, alsof ik niets ben. Alsof ik mij nooit om hen bekommerd heb. O gemeente, in dat licht kunnen zijn straffen, dat voelt u wel, ook niet anders dan vreselijk wezen. En als we nou onbekeerd leven onder de weldaden, en als we nu onbekeerd voortleven onder de zegeningen, dan is dat niet alleen een vergeten van de weldaden, maar dan is dat allermeest en bovenal een vergeten van de weldoener. U bent er vanmiddag bij bepaald, begreep ik. En ik heb er vanmorgen ook in mijn eigen gemeente over gesproken. Die 10 melaatsen. 10 in de nood. 9 blij. 1 dankbaar. En 9 hadden er genoeg aan de weldaad. En bekommerden zich niet om de weldoener. En hier zien we hetzelfde. Ze hebben de zegeningen ontvangen. Hun koren en hun most en hun olie en hun jonge schapen lezen we op een andere plaats in Jeremia. Maar ze hebben al die zegeningen als het ware tot een wapen gesmeed om tegen God te strijden. Ze zijn er eigenlijk net als de verloren zo mee op de loop gegaan. Met vaders goed, weg van vaders erf en weg uit vaders ogen. En dan met het geld naar de hoeren en met het bezit naar de kroeg en alles erdoor brengen. En daarmee vader op het hart trappen. Want het waren vaders gaven. En in de verachting van vaders gaven en in het verspillen van zijn zegeningen werd vader op het hart getrapt. Nou, dat is het beeld. En als nu de goede tierenheden des Heren ons niet tot bekering leiden, gemeente, dan zullen al die boterhammenkinderen, die zullen je een keer veroordelen. Er is geen mens die vergeet te eten. Maar waar komt dat eten vandaan? Bij God. Maar wie denkt er aan God? Ja, zegt u maar, dominee, we eten geen boterham zonder onze handen te hebben gevouwen. Ja, maar is uw hart er ook in? We hebben u er al op gewezen in de tweede gedachte. U moet niet denken dat dit volk ongodsdienstig was, hoor. Jesaja heeft het ook al moeten zeggen namens de Heere. Dit volk nadert tot mij met de lippen, dus ze naderden wel. Ze kwamen in de tempel en ze brachten hun offers en ze spraken hun gebeden uit en ze zongen de lofzangen. Maar ondertussen lag hun hart op alle groene heuvel en onder alle groene boom. En zo kunnen wij de gaven die de Heere geeft en waarin hij ons lokt en roept tot bekering doorbrengen in de zonde. Onze krachten verspillen in een leven waar God niet in is en waarin hij niet verheerlijkt wordt. Dan vergeten wij hem. O, dan denk ik aan de Heere Jezus die eeuwen later over Jeruzalem uitroept. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal. Het is bijna niet te tellen. Dagen zonder getal. Maar ook hoe menigmaal heb ik u niet bijeen willen vergaderen. Gelijk in hen haar kiekens, gij hebt niet gewild. O gemeente, wie kan dan nog naar huis met de gedachte, mij treft geen schuld. Wie kan er nu nog naar huis met de gedachte, dit raakt ons niet. Mag ik eens vragen, gemeente. Hebt u alle dagen aan God gedacht? Nou, zegt u, alle dagen, dominee. 'S morgens bij het wakker worden, knieën buigen, handen vouwen. Bij het eten, handen vouwen, ogen sluiten. Verder op de dag, dat gaat tot 3 keer toe zo, en dan 's avonds weer knieën buigen, handen vouwen. We denken lopende de dag gedurig aan God. Maar als de Heere nu zegt, mijn zoon, geef mij uw hart, was dat er ook bij. En hebben we dan net zoveel ons hart gezet op de dingen van God als op de dingen van de tijd, op de dingen van het aardse leven? Of moet de Heere toch ook van ons zeggen, ondanks al die gebogen knieën, gevouwen handen, gesloten ogen, mijn volk vergeet mij dagen zonder getal. En dan te bedenken, als hij ons 1 dag vergeten zou, We zouden ophouden te bestaan. Als hij in de periode van biddag en dank tot dankdag ons één dag vergeten had, we zouden hier niet meer geweest zijn. Voelt u de schuld die in dit alles vanuit deze boodschap tot ons komt? U zegt maar, is daar een uitweg? Nou, wonderlijk genoeg, gemeente, is dat niet wat het volk hier in Jeremia 2 begeerd heeft. Ze hebben het gewoonweg verworpen. Ze hebben het gewoonweg gelaten voor wat het was. Ze hebben Jeremia nog een zekere tijd gedoogd. En uiteindelijk hebben ze gepoogd om met hem af te rekenen. Want zijn woord was hen te zwaar, zijn waarheid was hen te scherp. Ze moesten het niet en ze wilden het niet. En er was genoeg voorhanden waar ze bedrogen konden worden. Dus waarom zouden ze dan naar Jeremia luisteren? Nee, als het aan dat volk gelegen had, gemeente, had er geen verandering gekomen. Dan had God kunnen blijven klagen. En het volk had blijven zeggen, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen. Je zou toch moedeloos worden als je als prediker zo voor zo'n gehoor je boodschap brengen moet. Maar dat heeft de Heere wel gezien. Hij heeft het ook geweten. En deze Jeremia komt uiteindelijk een keer zo moedeloos aan de grond dat hij zegt, Heere, ik stop ermee. Ik zal in uw naam niet meer spreken, want sinds ik roep spreek ik verstoring. En dan doet hij er het zwijgen toe, maar dan wordt dat woord als een vuur in zijn beenderen. En weet u, dan gaat de Heere zijn knecht toch onderhouden. En dat gebeurt eigenlijk al in zijn vroege prille bediening. Want kijk eens mee in hoofdstuk 3, vers 21. Kijk, dan gaat het niet om wat Jeremia ziet. Want als het daarover gaat, je zou er moedeloos van worden. Dan gaat de Heere hem wat laten horen. Dan zegt hij, luister eens Jeremia, er is een stem gehoord, op de hoge plaatsen een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat ze hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. En dan die woorden, hè? In vergelijking met het vorige hoofdstuk, wij zullen niet meer tot u komen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk, dat heeft de bevinding hen wel geleerd. Te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Een overblijfsel, even slecht, even verdorven, even goddeloos. Maar waar God van zegt, ik wil en zij zullen. Bekering, gemeente, dat was toen voor Israël zo. Dat is vandaag de dag zo in het leven. Dat is altijd een eenzijdig godswerk. Dat komt altijd van de andere kant en dat is maar goed ook. Anders zou de hemel leeg blijven. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. U zegt, zou het er voor Nederland nog in zitten in deze tijd? Het is bij God niet onmogelijk. Of het gebeuren zal, is een tweede. Maar wij kunnen met Nederland niet sterven. En al zou er een wederkeer komen, al zou er een herleving komen van Gods wijnstok hier in Nederland, het is en blijft een persoonlijke zaak. Misschien zijn er in ons midden, waarvan de Heere moet zeggen, ik gedenk de weldadigheid uwer jeugd. Dat je terugblikt in je leven, op je jonge tijd, jeugdjaren, aanhankelijk, afhankelijk, zonder de Heere niet te kunnen leven, zonder de Heere niet te kunnen gaan, aangebonden leven, teerleven. Maar dat u bij het ouderen worden, hoe langer, hoe meer, in de gestalte bent gekomen van dit volk, wij zijn Heere, schijnbaar de maakbaarheid van het leven, de dingen in de hand hebben, de dingen naar de hand te kunnen zetten. En zegt de Heere, ik denk aan de weldadigheid uw jeugd, keer nou eens terug. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ook naar ontvangen genade mensen. Kijk, als de Heere zegt, dagen vergeten zonder getal. Als bidden vorm wordt, als de binnenkamer een last wordt, als Gods inzettingen niet meer verkwikken en de aarde zo trekt, en mijn volk vergeet mij, dagen zonder getal. Die bruid die haar bruidegom vergeet. Maar kerk des Heren. Nou kan die bruid de bruidegom dagen zonder getal vergeten. Maar die bruidegom kan zijn bruid niet vergeten. Ze ligt op zijn hart. Die namen zijn in die beide handpalmen gegraveerd. Hij kan er niet vanaf. En hij houdt ze vast. En weet u waarom er dan voor afkerige kinderen, voor zo'n volk, toch verwachting is? Waardoor er toch in Jeremia 31 te lezen staat, ze zullen komen met gewenen, met smeking zal ik hen voeren. Dat heeft nu alles te maken met de Heere onze gerechtigheid. Zoals Jeremia hem noemt, Christus. O, wat is de Vader voor hem een woestijn geweest. De uiterste verlatenheid. Wat hij voor Israël niet geweest is, dat is hij voor zijn zoon geweest. Een woestijn. De uiterste verlatenheid. Wat hij voor Israël niet geweest is, een land voor uiterste donkerheid, dat is hij voor Christus geweest. En Christus heeft in de bangste uren van zijn lijden als getast in het duister van de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet u waarom? Opdat er een volk wat God alleen maar verlaat, erbij gehouden zou kunnen worden. Opdat waar zou worden dat er op de hoge plaatsen een geween gehoord wordt. Van wederkerende Israëlieten. Van wederkerende zonen van Jacob. Van wederkerende mensen, waarvan God hun afkeringen genezen gaat, dat is nu enkel en alleen om Jezus wil. En ik weet niet of er hier vanavond nog een doorbrenger in de kerk zit. Ik weet niet of er vanavond een zit, die deze schuldbrief uit Jeremia 2 woord voor woord moet eigenen. En letter voor letter moet aanvaarden. En die met het schaamrood op zijn kaken hier zit en zegt, o God, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Wat heb ik veel kwaad tegenover zoveel goed gesteld. O, dat is een volk, gemeente, die worden op dankdag het gericht waardig. En die moeten zeggen, Heere, als u er vandaag een eind aan maakt en zegt, ga weg uit mijn ogen. Dan doet u eeuwig recht. En toch, die in dat bukken en buigen onder Gods recht. En dat is nu de trek van het ware leven. Dat billigt God, ook in zijn vonnis. Maar die toch van daaronder roepen. Of er ontferming en genade is, waarom? Omdat er liefde in hun hart is uitgestort. Wat hun ziel met een heimwee naar God vervult. En zonder God te leven is voor hen de dood. En zonder God te sterven, dat is voor hen de allergrootste ellende. O, hoor dan, om Christus wil, die in de woestijnen van de Godverlatenheid is geweest, is er verwachting voor mensen, die van zichzelf maar één kant uit kunnen werken, en dat is op hun ondergang aan. Weet u waarom? Omdat Christus in die weg gaven verworven heeft, en uitgedeeld, onder de mensenkinderen, ja, onder de wederhorigen, om bij hem te wonen. En dat volk wat daar wonen mag, en ze komen aan, door het goddelijk licht geleid, van de einden der aarde, en ook van hier, dat volk dat daar wonen mag, dat zal zich eeuwig vermaken in het wonder, dat hij de eerste was en de laatste geweest is. Dat hij het begin geweest is en het einde. Dat hij het geweest is die uit vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, heeft opgezocht, heeft vastgehouden en heeft thuisgebracht. En daarom zal alles wat hij brocht juichen tot zijn eer. Amen. Ach Heere, zo mochten we vanavond een ogenblik onder uw woord zijn. En Heere, dan ligt dus schuld aan onze zijde. En als u erbij brengt, dan zullen we het uitroepen, treed niet in het gericht. Dan zullen we bittere tranen wenen over zoveel kwaad tegenover zoveel goed. Maar nu ligt de zaligheid aan uw zijde. En wat een eeuwig wonder, Heere, dat het nu altijd een werk van boven naar beneden is. Daar kan niets van de mens bij. Daar mag niets van de mens bij. En daar hoeft niets van de mens bij. En dan wordt er toch een volk zalig, omdat u het wil. Uit vrije gunst en uit genadig ontfermen. O God, zou u al het zondige willen vergeven. Neem ons onder uw hoede in het verdere van deze dag, van deze avond. Breng veilig thuis en wees ons tot een toevlucht. En geef dat we op onze reis door de tijd naar die nimmer eindigende eeuwigheid niet zouden rusten voordat we het weten mogen een borg voor onze schuld en een God voor ons hart te hebben. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 79 en daarvan het vierde vers 4 van 79. gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.